In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Vrienden van Hour of Power, van harte welkom op deze zondag bij een uitzending die verrassende elementen heeft. En verrassend, omdat het laat zien dat God goed is en dat je hem kunt vertrouwen. Dat is de boodschap van dit programma op de vroege zondagmorgen of op de late zondagnamiddag. Het is een prachtige zondag in september. Ik geniet hiervan. Lelies en wij genieten van zoveel kijkers die ons trouw volgen. Bobby Shuler spreekt in Shepherd Grove over het feit, ik ben. Dat zegt God vaak, ik ben. Ik ben de goede herder. En dat is een prachtig thema. Het koor zingt dat lied ook. Jezus is de goede herder. En het is, die psalm 23, de meest gelezen en meest bekende psalm ter wereld. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, dat is nogal wat als je dat kunt zeggen. En mijn gast van vanmorgen, Annette Schouten, kan erover meepraten. Ze kreeg een heel ernstig auto-ongeluk. Lag in een coma, kwam bij en kende niemand meer. Niet meer haar moeder aan haar bed. Ze kende God niet meer. Ze had geen emoties meer. Ze kon niet meer lopen, niet meer schrijven. Wist niet meer wie ze was. Ze zit op de bank en Annette, je gaat er straks over vertellen. En we eindigen met de blinde zanger Ken Miedema. Hij zal een improvisatie zingen op de preek van Bobby, maar hij zingt ook I Can Sing Hallelujah.
Today is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Yes, good morning. Welcome, brothers and sisters in the Lord. Thank you for driving over here this morning. Thank you for tuning in with us today. We love you. You know, I've been thinking a lot about the quote this week that says, "Do not be pushed by your problems, but be led by your dreams." And it is so true. It's so easy to get consumed by the problems in our lives. But may we be people who never stop dreaming and who never stop developing the gifts that God has given us. Amen. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you and so do I.
You're going to get a word from God today. He's going to speak to your heart directly. You're his kid and he loves you. And we just believe that and we speak that with faith over you this morning. So Father, in Jesus' name, we thank you that you love us, that you haven't given up on us, that you look at us with love and that your arms are always open wide, that you speak over us blessing and wisdom, life, encouragement. We thank you, God, that you have not come to condemn us, but to give us life. We thank you for that. So we receive it by faith in Jesus' name. All God's people said,
Amen. Amen.
Thank you.
may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Psalm 23, my favorite chapter in the Bible. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his namesake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Church family, the Lord is our shepherd.
You know, I could think of no better psalm to read on a day where someone like Ken Miedema is here. So as we join together in congregational prayer, join me. Father, we thank you that you are our good shepherd. We love you and we pray the way that Jesus taught us to pray, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
When my days grow tedious and my nights grow cold, I will sing hallelujah, I will sing. When my mind grows weary and my flesh grows old, I will sing hallelujah, I will sing. Yes, I will sing, I will sing. Just like a bird, bird upon the wing, I will keep on singing till my story's told. I will sing hallelujah, I will sing. I'm singing that a little child shall lead them, and the lion will lie down with the lamb. There will be no war nor famine anymore in the land of the great I am. If the road gets rugged and I'm far from home, I will sing hallelujah, I will sing. When I look for the answers and they just won't come, I will sing hallelujah, I will sing. I will sing, I will sing. Until winter turns to spring, I will keep on singing in the darkness and the gloom. I will sing hallelujah, I will sing. I will sing.
En dat was de blindenzanger Ken Miedema, echt nog een Nederlandse naam, die zo gepassioneerd kan zingen. I sing hallelujah. En leuk is, aan het eind van de dienst komt hij nog een keer terug. En dan valt hij eigenlijk in een zelfgeschreven lied tijdens de dienst samen wat hij heeft gehoord in de preek van Bobby. Mijn gast vanmorgen is Annette Schouten. Ze groeide op als een onbezorgde tiener in een christelijk gezin en ging met haar vriend op vakantie naar Luxemburg. Daar kreeg ze een heel ernstig auto-ongeluk. En als je het wrak ziet, dan denk je, hoe is iemand er levend uitgekomen? Ze raakte in coma en werd naar het ziekenhuis gebracht. Haar moeder en haar vriend zaten aan het bed toen ze uit coma kwam. Dat kan jij niet meer herinneren, Annette, maar je wist niet meer wie je was. Je kende niemand meer. Je had geen idee wie God was. Daar kan je nu over praten. Hoe was die periode voor je?
Die periode was heel verwarrend. Die periode was heel leeg. Ik heb een week in coma gelegen. Ik ben 4,5 week lang totaal verward geweest. Als ik niet besefte wie ik was, waar ik was, wat er gebeurd was. Wie was, wat mijn achtergrond was, wat mijn verleden was. Ik kon niet verder kijken dan het voeteind van mijn bed, letterlijk en figuurlijk gezien. Ik was wie ik was en daarin is het begin gestart om mezelf te hervinden.
Ja. En nog altijd, want dat hoor een beetje, heb je problemen, want je komt er nooit meer helemaal overheen als je zoiets ernstigs meemaakt. Dus ik vind het erg knap dat je hier zit en erover durft te vertellen. Dan kom je weer een beetje terug in de wereld. Dan herken je na verloop van tijd, terwijl je geheugen helemaal uitgewist is geweest, ga je weer mensen herkennen, je moeder, je vriend. Wat zijn je vragen dan op zo'n moment?
Mijn vragen op dat moment waren gerelateerd aan mijn verleden, omdat ik geen verleden kende, waardoor ik verbondenheid met hen had. Dus ik was opnieuw op zoek naar mijn identiteit, naar mijn bestaan. Natuurlijk, uit mijn moeder was ik geboren. Maar hoe kende ik mijn vriend? Wanneer kreeg ik verkering? Hoe kreeg ik verkering? Waarom kreeg ik verkering? Dat was ik kwijt.
Dat is eigenlijk bizar, hè?
Dat is heel bizar.
Ja, dat je eigenlijk jezelf weer helemaal moet gaan hervinden.
Je moet jezelf helemaal gaan hervinden. Ja. Dan ben je 20 jaar en heb je alles opgebouwd, of dan denk je een hoop opgebouwd te hebben. Dan ben je met je eindexamen bezig. Dan denk je dat er een toekomst voor je ligt. Je hebt trouwplannen, toch wel. En je wil aan het werk en dan stort alles in.
Je zei net zo treffend, je leeft in een leegte.
Ja.
En waar je, voor je gevoel denk ik, eindeloos in een put valt en waar de bodem niet in zicht is. Mm-hmm. En je probeert je met alles vast te houden of je nog houvast kan vinden. Vond je houvast in je geloof of was je ook God kwijt?
Ik was God helemaal kwijt. En ik vond het eigenlijk veel makkelijker toen ik van zijn bestaan hoorde, omdat ik nieuwsgierig was naar wat ik deed, naar wat voor opleiding ik deed. En toen ik hoorde dat ik op een evangelische bijbelschool zat en daar mijn studie in deed, toen dacht ik, dit kan niet waar zijn. En ook die referentie ben je kwijt, hoe je daar tot dat besluit bent gekomen en met welk doel je dat gedaan hebt, met welke intentie je dat gedaan hebt. En toen dacht ik, het is veel makkelijker om alles aan de kant te schuiven. Dat kost me veel minder energie.
Oh, je geloof aan de kant te schuiven?
Mijn hele geloof aan de kant te schuiven, ja. Om God vaarwel te zeggen. En toen heb ik een geweldige geloofstrijd doorgemaakt. En daar kwam ik er ook niet mee. Want dan had ik helemaal... Ik had al niks. Maar waar moest ik dan op terugvallen? En zo heb ik het toch voor elkaar weten te krijgen dat het ontkennen van God, het ontkennen van zijn naam en van zijn bestaan, dat werd als het ware de hoeksteen van mijn eigen leven. En toen ben ik op zoek gegaan. Mijn ouders zeiden toen, we willen je voorzien van pastorale hulp. Wat zou je willen? En ik had één iemand op het oog. Omdat alle vragen die waren besloten of die lagen opgesloten in de Bijbel. De Bijbel had een antwoord op al onze vragen. En ik was zo benieuwd waarom dit mij moest treffen. Dus ik vond dat een uitdaging om die persoon te vragen, min of meer, om hem voor het blok te zetten. Kijk nou eens, wat nu? Wat is jouw antwoord hierop? Nou, hij kwam. En hij was stil. En hij had hier eigenlijk ook geen antwoord op. Eén ding heb ik daarvan onthouden. En waar hij mee kwam, de Heer is mijn herder. Daar, met hem heb ik 2 of 3 gesprekken gehad. En vanuit die gedachte...
En waarom raakte je dat? De Heer is mijn herder. Het is het thema van deze preek en van deze zondag.
De Heer is mijn herder, omdat ik daar een... ik zag dat... Ik ervaarde dat als een stuk bescherming, als een stuk omringing. Van, ik draag dit niet alleen. Het woord dragen kende ik niet. Ik ga hier niet alleen doorheen. Er is iemand die op mij neerziet en die met me meegaat.
Ja.
En die mij niet verlaat.
En dan heb je een vriend die zegt van, nou ja, ik weet niet hoe het met Annette verder gaat. Blijf ik haar trouwen of ga ik naar een andere relatie aan? Dat gebeurde niet.
Dat is niet gebeurd. Die vriend is me trouw gebleven.
Dat is bijzonder.
Dat is heel bijzonder. Ja, daar ben ik mee verloofd later. Daar ben ik mee getrouwd. Zo zijn we samen nog door een aantal grote revalidatietrajecten gegaan om... Ja. Ja, ik zat in een groep van 8 revalidanten met allemaal een hersenbeschadiging. Zij hielpen me om te gaan in mijn dagelijks functioneren. En zij gaven me tips en adviezen naar mijn eigen maatstaven, naar mijn eigen grenzen om de dingen in te vullen. Zodat ik een goed leven kon leiden. Ja.
Wat bleef je grote verdriet?
En dat is er gelukt. Mijn grote verdriet is dat ik orgel speelde. Goed ook. Ik wilde eigenlijk meer naar het conservatorium. En dat heb ik om motorische redenen gewoon echt vaarwel moeten zeggen. Maar niet getreurd, want dingen die gesloten worden, die afgesloten worden, die vinden ook weer een nieuw begin. Ja. En daarin heb ik ook mogen ervaren dat God opnieuw voorziet. Ja. En ik was 33 jaar toen ik begon met een dwarsfluit. En daarin heb ik het gewoon ver weten te brengen.
Heb je het idee dat je vaak onbegrepen bent? Want weet je, ik merk hè, in dit gesprek ook dat je moet zoeken naar woorden. Je formuleert het formidabel goed. Maar toen je uit die komen kwam, toen moest je ook weer leren te spreken, leren te lopen, leren te leven. In feite, je was een opnieuw geboren baby.
Ja.
Ja.
Je start opnieuw je leven en je moet alles opnieuw beginnen.
Ja. En dan ben je al volwassen.
Dan ben je volwassen en daarin heb ik een heleboel ondersteuning ontvangen.
Ja, wat wist je bijvoorbeeld wat een tandenborstel was?
Ik heb veel moeten vragen van wat is dit, hoe werkt dit, waarvoor gebruik je een vork, waarvoor gebruik je een mes. Ik heb opnieuw moeten leren eten, ik heb opnieuw de lepel naar mijn mond moeten leren brengen.
Dit is een soort machteloosheid, met voor anderen gaat het leven door en jij moet opnieuw leren leven.
Dat was het machteloze, dat voor anderen het leven doorging en dat het voor jou gestopt is en dat jij ergens anders geweest bent en leeg bent teruggekeerd.
Ja.
Maar wel teruggekeerd.
Ja, ja. En hoe? Heb je een idee dat... Dat is altijd zo makkelijk. God heeft een bedoeling met alle dingen. Heb je een idee gekregen wat Gods bedoeling hiermee was?
Dat is een vraag die ik... dat is een van mijn eerste vragen die ik ga stellen wanneer ik nog eens boven kom. En dat neem ik me al jaren voor. Ja. Echt waar. En dan zie ik me voor Gods troon staan. En dan is een van mijn eerste vragen. Dan buig ik en dan zeg ik, Heer, ik heb één vraag. Eén vraag. Ik ben zo dankbaar voor alles wat u hebt gedaan in mijn leven. Maar ik heb één vraag. Waarom? Waarom heeft u dit? Wat was uw doel hiermee? En dan kan ik me voorstellen dat God zegt, maar dit weet je. En dan zeg ik eigenlijk, ik vermoed het. Maar eigenlijk wil ik het van u horen. En dan denk ik dat God zegt, omdat je in het begin van je tienerjaren of in het begin van je jongvolwassenheid, toen was je heel veel bezig met jezelf en je wilde groeien in geloof. Je wilde heel veel kennis van me opdoen en je wilde dingen verklaren vanuit mijn woord, die eigenlijk voor velen nog verborgen zijn en die ik alleen maar weet. En daar was je heel druk mee bezig en je perfectie straalde er vanaf. En toen heb ik je op een punt gebracht dat het over was. Dat de vlam even uit was. En toen ben je gaan groeien vanuit de genade. En toen heb je gezegd van, Heer, neem mijn handen, neem mijn leven, doe het maar, want ik ben leeg. Doe het werk maar in mij.
Ja.
Ik vermoed dat dat komen gaat.
Ja.
Tenminste, dat, maar dat is ook wat ik ervaar.
Mooi hè, dat we niet alle antwoorden weten in dit leven.
Ja.
Ja. Dus je bent regelmatig boos geweest op God?
Ik ben heel boos geweest.
Ja?
Ja, ik ben heel boos geweest. Mijn vader mocht niet danken aan tafel, mijn vader mocht niet bidden aan tafel. Ik wilde een schilderijtje deren, dus mijn herder van de muur af. Ik ben heel boos geweest. Ik wilde er niets mee te maken hebben. Ja. Maar daar ben ik ook van teruggekomen.
Ja. Je hebt je levensverhaal neergelegd in jouw boek Herwonnen Leven. Ja. Prachtige titel. Je staat hier lekker aan het strand. En wij kennen elkaar. We komen op dezelfde sportschool. En daar kom ik je wel eens tegen. En dan zie ik iemand lopen. En dan, als je het verhaal niet weet, dan denk je, oh, wat een leuke, gezellige vrouw. Dus er zit achter elk mensenleven zoveel verborgen. Zoveel pijn, zoveel verdriet. Wat je aan de buitenkant niet ziet. Want je bent gewoon een stralende vrouw. In dit boek heb je heel erg goed beschreven wat door je heen ging. Heb je een bepaald gedeelte wat je zou willen lezen?
Ik denk vanuit het hoofdstuk, een kleine alinea uit het hoofdstuk Adem. De stilte van een hemel die gesloten lijkt, voelt frustrerend in het najaar. Nergens lijk ik mentaal rust te kunnen vinden. De hemel lijkt van koper waartegen het gebed blijvend wordt teruggekaatst en is het bewijs dat ik absoluut niet word gehoord of gezien. Hoewel het leven volledig leeg aanvoelt, leer ik ook te zien wat ik nog wel heb en wat ik nog wel kan waarnemen. Het geritsel van de bladeren aan de bomen in de straat doet mij opeens opnieuw beseffen wat daadwerkelijk leven is. De verpletterende regen lijkt me niets te doen. Integendeel, de regen vraagt erom om er samen met mijn vriend doorheen te lopen. Ik daag hem hiertoe uit, trek mijn bordeauxrode agu regenpak aan en ga tenslotte met hem de harde neerslaande regen in. Ik klem me tegen hem aan en geef me over aan dat veilige gevoel. Het is bijzonder mooi. Ik heb immers nog nooit zoiets opwindends gevoeld of gehoord. Mijn gezicht draai ik naar boven, zodat ik de regen opvang met mijn mond. Intens kan ik genieten van het nat worden van mijn gezicht. Ik ken het doek de regen niet. Ik mag het voelen, nat en heerlijk als het is. Het heelal smeekt als het ware om leven. Maar wat zit hierachter? Alles lijkt te leven en met mij mee te ademen.
Mooi. Wat kun je je gedachten mooi verwoorden. Je werd een paar keer emotioneel toen je het las.
Dat stuk doet mij ontzettend veel. Omdat het een natuurverschijnsel was, is... Wat niet gewoon is. En ik herinner mij nog zo goed het moment dat ik dat mocht ervaren. En dat ik toen dacht, en dat het weer iets was wat mijn twijfel wegnam naar het bestaan van God. Naar het bestaan van het bovennatuurlijke.
Mooi. Nou, ik sluit af op Psalm 23, dat wordt gezongen in de kerk. Dat is ook het thema van de preek van Bob. Jullie kijken Hour of Power. Je hebt er steun aan. Mooi om te horen. Laten we afsluiten met Psalm 23, want dat zegt: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, jou ontbrak alles. Hij leidt me aan rustige wateren. Nou, het was niet rustig in je leven. Hij verkwikt mijn ziel. Nou, je ziel, die was in opstand. Nou, als je zo die hele psalm doorgaat, dat is eigenlijk de psalm van de mensenleven. En dan komt eigenlijk het mooie. Zelfs ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. Hij was met je.
Absoluut.
Ja, oké.
Okay. En nog.
Ja, en dank dat je verhaal hebt willen delen. Ik heb een cadeautje voor je. Ik heb er genoeg in je boek gelezen overigens. Dat is Don't Worry, Don't Hurry. Dat is een van de bekende uitspraken van Bobby Schuller.
Prachtig, dankjewel.
Ja. En Bobby heeft nu een serie over. Het is leuk, dat kan iedere Hour of Power kijker gratis krijgen om eens aan een ander door te geven. Het zijn allemaal kaartjes met de namen van de Joodse namen van Jezus in het Hebreeuws. En ja, hier staan prachtige teksten op. Eens even kijken. Ja, ik ben de herder, je kunt mij vertrouwen. Nou, daar hebben we het over gehad. Alsjeblieft.
Prachtig, dankjewel.
Oké. Okay. Heel fijn dat je hier was. En gaan we terug naar Shepherd Grove.
Mama used to read me a story from the Bible about a beggar man who lay by the healing stream. Poor man had nobody to take him to the water. Broken body, broken heart, and broken dreams. Along comes Mr. Jesus, strolling up beside him. All at once, they're having this little talk. When the talk is over, Jesus puts his hand out and said, "Rise up, brother. Pick up your bed and walk." Yeah. 1, 2, 3.
Rise up.
Rise up. Face. The face where you've been lying.
Rise up.
Rise up. And let me take your hand.
Rise up.
Rise up. And we'll walk this road together.
Rise up.
And then I'll meet. Struggle, trying hard to find the healing stream. I and they look together, but underneath my cover, there beats a broken heart with broken dreams. I don't guess Mr. Jesus will come strolling up beside me, sit down to have a little talk. Ha-ha! Well, wouldn't that be something to hear old Jesus saying to me, rise up, brother, come let me help you walk. Ha! Yeah! One, two, three!
Rise up!
Rise up!
Rise.
And the place where you've been lying. Road together. And it'll meet, and I will help you to stand. You can lean on me, and I will help you to stand.
Ken, thank you. Don't we have great musicians? They really are great. We're so proud and so thankful for our orchestra, Mark Riley, and our choir, Michael Skidgel. Thank you, guys. Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving, and we're going to say this creed together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Amen. Today we're studying one of the names of God, and it's a surprising name. It is Yahweh Ra'ah, or Jehovah Ra'ah, which means, I am the Lord your shepherd. When the Old Testament introduced this as a name for God, it might have been surprising to that generation, because a shepherd was a very humble or lowly job. And so for God, who is the master of the universe, you know, the creator of all, the all-powerful one, to say, but I'm your shepherd, is to say, in no uncertain terms, I am with you. I'm alongside you. I am for you. God is for you, not against you. Amen. Now, what is a shepherd like? And many of us don't know anymore, because there's not really very many shepherds left. But in the Old Testament days, in the Bible days, a lot of people were shepherds. And this was something that an agrarian people would understand. A shepherd is not a butcher. A shepherd is someone who cares for his sheep. A shepherd has little names for his pets, and they are like his pets. Little Chop Chop and White Muffin, and that's enough. He knows them all by name, and they know his voice, and it's like they're friends. And what's really important is that in the Bible days, sheep weren't just owned by one guy. It was the property of like a whole village. So the shepherd was called by his community to guard the wealth of that village represented in these sheep. These sheep represent the bulk of the economy of most small villages. So you'd have a shepherd, and his job is to protect the sheep. So by God calling us his sheep, he's like saying, I know you personally. I know your name. And to me, you are incredibly valuable. Isn't that good news? That God considers you valuable in the same way that a shepherd values his sheep. He values you. The shepherd defends the sheep. A shepherd is willing to lay down his life for his sheep. If the lion or a predator comes to kill one of his sheep, the shepherd bravely stands in the way. God's going to defend you. And he has very strong arms. 16-inch biceps. Very nice. He will defend you. The shepherd will defend you. And the shepherd also provides for his sheep. That line in Psalm 23, when it says, He makes me lie down in green pastures. You know why a sheep lays down in green pastures? Green pastures for a sheep is food. When the sheep lies down in green pastures, he's full. He's had a good meal. He's had such a good meal, he's taken a nap. And that is the metaphor God uses in his shepherding for us. He's going to provide for you. You're going to have not enough, you're going to have more than enough. You're going to have so much that you'll rest in the loving, warm presence of the Good Shepherd who says, when you wake up, have some more. On the house, he's going to provide for you. And although we go through challenges in life, he is always so faithful to return to us 100-fold all that was lost because of our journey and because of our faith. He'll provide for you. And the shepherd guides. I don't know about you, but I need guidance. You know, sheep are wonderful animals, but they're easily spooked. Maybe you feel like you've made a lot of bad decisions in your life. Maybe you feel like you've gone down the wrong path. The Lord is here not to condemn you, but to say, my son, my beloved daughter, this is the way to go. This is the path that leads to life. Follow me. You don't have to worry. Isn't that good news? He's our shepherd. And we call our church Shepherd's Grove because we understand this is the kind of God we serve. He provides, he cares, he loves, he guards, and he guides. That's good news. And he is faithful even when we are failures. That's even better news. The story we've been looking at is the story of a family that God chose to save the whole world. You know, God's good and wonderful and perfect creation has been ruined by mankind's evil and violence. Mankind has gone to war and invited all sorts of darkness into this world, and God decides to pick one family, and through that one family, he's going to rescue the whole world, and that family is Abraham. And this covenant he makes with Abraham is, Abraham, you are going to be I'm going to bless you, and you're going to be a blessing to the whole world. And can I tell you, this family is messed up. You think your family is weird? Abraham's family is messed up big time. It kicks off where Abraham decides to give his wife away to a king, pretending he's her brother so that he doesn't get killed. What a hero, huh? When they don't have enough faith to believe in the miracle, she says to his husband, sleep with my slave girl and God will fulfill the promise through her. And one time after another, Abraham's family, who's been given this promise, fails, makes moral mistakes, breaks a covenant with God, does all sorts of awful things, but God continues to hold up his promise to them. He reaffirms it. He brings them through and brings redemption in every story. And this is good news for us, because you need to know that the dream God put in your heart, he didn't kill because you made a mistake. He fulfilled Abraham's covenant, and he'll fulfill the promise he made to your heart. We see this in the story of Joseph. Joseph was one of the 12 tribes. So Abraham had Isaac, Isaac had Jacob, and Jacob had 12 sons. And God put a dream in Joseph's heart, a big dream. Joseph had 11 brothers. He was the second youngest. And Joseph was annoying. He would always tell his brothers about all the great things he was going to do. He would say he had a dream that they were going to bow down to him someday. This did not help him in his PR with his brothers. Beyond this, to add insult to injury, Joseph was by far the dad's favorite, Jacob. Jacob would just tell them, hey guys, I like you guys, but by the way, Joseph's my favorite. He's great. In fact, I like him so much, I'm going to put together a Technicolor dream coat. And I'm going to ask him to wear this just to remind all y'all he's my favorite. That's kind of funny, isn't it? Again, this family's totally messed up. Anyway. So Joseph has this Technicolor dream coat, a symbol of his father's love and favor, and he seems to have no problem flaunting it in front of his brothers. And he continues to remind them of his dream. One day his father sends him to go get his 11 brothers. They're out in the field. And by the way, they're all shepherds. And God speaks over Joseph twice, "I will be your shepherd." And this promise Joseph will need. Because little does he know, he's about to go on the most painful, horrible, difficult journey of his life. He's going to need a shepherd. Maybe you're there and you need a shepherd. He's with you. Joseph is walking to his big brothers, presumably whom he loves and adores, even though he naively is insulting them. And they say this, "Here comes that dreamer." And they plotted to kill him. This is an important part of the story, because if you trust your life to Christ, he's put a dream in your heart. He's put a dream in your heart. To dream is to be alive. To daydream and write things on cocktail napkins and wonder what the future could hold. To believe in possibility and opportunity is one of the greatest things we can enjoy as people. But what we must never forget is that when God puts a dream in our hearts, others will notice it and desire to destroy it. And maybe you've got to a point where you had a dream in your heart, and people you loved, maybe your brothers and sisters, maybe your own family, set out to destroy you because of that dream. I want you to know, God's going to shepherd you unto victory. He did for Joseph, and he will for you. And that's very good news. They said, "Here comes that dreamer," and they plotted to kill him. And as he's coming, they're like, "All right, we're going to kill this guy. We are going to take that Technicolor dream coat and just like cut it up and slather it in his blood and give it to our dad and tell him that this was a wild animal." And as he's coming, the oldest brother, Reuben, says, guys, this is crazy. We can't just kill our brother. Let's sell him into slavery. We don't want to lose money on this. So I thought that was funnier, but they sell their little brother for 8 shekels of silver. And here's Joseph, betrayed. He's sitting in a caged box, wondering what on earth just happened. He was just running out with a big old smile on his face to get his brothers, and they like bound him and sold him to Ishmaelites. And here he is on his way to Egypt, wondering what is going on. And you know what's profound about this story is Joseph didn't know that being sold into slavery was actually lucky. He didn't know they were going to kill him, that he actually barely and narrowly escaped death. He thinks this is the worst thing that's ever happened to him, and in a way it is, but it could have been a lot worse. And his journey really has only begun, and there he is on his way to Egypt, and when he arrives, an Egyptian official named Potiphar buys him. And Potiphar finds out very quickly that this young man has a lot of talent for shopkeeping. He puts him in charge of his slaves, he puts him in charge of his household, puts him in charge of everything. And now Joseph's kind of like feeling like he's back on top. He's like, you know, Potiphar says, "This man is amazing. I'm going to put you in charge of everything, and I'm going to keep." This is the kind of guy, if you're a business owner, you want to hire and you don't want anybody to find out about, right? This is like awesome. One day Potiphar is gone, and his young, beautiful wife sees Joseph working on something like with a six pack. And he looks awesome, and she's a bit lonely, and Potiphar and her maybe are having trouble, and So she reaches out to Joseph. Hey, Joseph, just between you and I, my bed's a little cold tonight. What you up to? She tries to seduce Joseph. And he says, you evil woman. Evil woman. He looks at her and he says, your husband, Potiphar, has entrusted everything to me except you because you're his wife. I'm not going to sleep with you. And at that point, she wants him all the more, of course. And she starts reaching for him, grabbing for his clothing. And he's like, no! And all the men in here, if you're an 18-year-old guy and some, you know, hot... Anyway, we're going to get past that. All I'm saying is, this is a good man. This is a good man. He's very good. And he says, no. And she's pulling on his clothes, and he breaks free from his clothes and runs away from the house naked. And of course, she's humiliated. And she tells her husband, Potiphar, he tried to get into my bed. And as the guards came, I grabbed his robe to show you proof. Man, no good deed goes unpunished, huh? Again, lied about, betrayed. This is a good man. Maybe you're here today and you've been betrayed. Maybe you've lost everything. Maybe you're here today and something like that happened to you. I want you to know God has not abandoned you. He's shepherding you. It's going to be okay. He's going to take you to victory. So, of course, he winds up in prison. And there in prison, the warden gives him some menial job, and he begins to do it, and the warden's like, whoa, this guy's good. And he puts him in charge of the whole prison. Again, you just see the promise of God over Joseph. I will bless you, and you will be a blessing. Even in prison, Joseph is blessed, and he's a blessing to others. Isn't that amazing? That's God's promise for you, my friends. Believe it. So there he is in prison. He's in charge of everything. And then finally, he gets this opportunity. There's a cupbearer and a bread maker come to him, and they said, we have these horrible dreams. He interprets the dreams. One guy goes on. The other guy gets killed. And he says to the guy, the cupbearer, hey, when you go see the king, tell him my story. And he's like, my friend, you have no idea what you've done for me. I absolutely will tell him. I'm going to get you out of here. And of course, he gets to the king, and what happens? He completely forgets. A long time later, all of a sudden, the Pharaoh has this big dream and nobody can interpret it. And then all of a sudden, the cupbearer remembers Joseph and he says, King, there's this guy. He interpreted my dream and he was right and he can interpret your dream. And so the Pharaoh brings him up and Joseph interprets this dream. And now Pharaoh puts him in charge of the whole country. And in those days, Egypt was the biggest, baddest, richest empire in the world. He became the number two most powerful man alive. And it wasn't for his ego. It was to save Egypt. And he did. You see, God showed him that Egypt would be going into a famine. And using his skills that he learned that whole journey, he prepared Egypt for that famine. And he saved the whole country. He saved millions of lives. And later on, he would even save his brothers who thought he was probably dead or in some other country. They come to Egypt for grain because they're starving. And what he says to them is the theme of the gospel, of the whole story. And that is what you meant for evil, God meant for good in order that many lives could be saved. Despite the failures of our family and of you and of me, God brought us to this point that the world might be blessed through our blessing. He swore to our great-grandfather, Abraham, that we would be blessed to be a blessing to the world. And despite our failures, he has brought us here to save many lives. And there's no way Joseph could have seen in the moment when he went from betrayal of his brothers to the betrayal of Potiphar's wife to rotting in a prison, that was a part of God's plan to save millions of lives. The Bible says that when he was in that prison, it says God was there with him. He was with them in the prison. He was with him in the cage. He was with them in the betrayal, and he was with him when he was running across a field naked, wondering what his life was going to be like. He was with him and never abandoned him. And because of this, God was able to save a whole nation. God shepherded him to the fulfillment of the dream he put in his heart. It's time to dream again, friend. Maybe you're here today and you just feel like you're going through a lot. Maybe you're in a prison. Maybe you're being betrayed. Maybe you're being tricked by your siblings or by people you love and you just don't know what's next. Maybe you feel like, Bobby, you don't understand. I can't go it back. I'm in too deep. I can't get out of this. Not true. Not only can you get out of this, you will get out of this. God is going to get you out of this. Keep hope alive. He did it for Joseph. He'll do it for you. He's faithful. Man, you're going to be so blessed. You're going to be blessed to be a blessing. You're going to be above and not beneath. You're going to have more than enough. Your cup is going to run over. You're going to lay down in green pastures. You're going to be restored. You're going to have full batteries. You're going to have fresh vision. You're going to have victory after victory. Because he chose you. And that is what Jesus says. He says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. And he says to them, you did not choose me, but I chose you and chose you to bear fruit, fruit that will last. And let me just speak this blessing over you. Will you hold your hands out like this to receive what God wants to say over you? Take a deep breath. The Spirit of God is called Ruach. It means breath or wind or life. We're just going to breathe in the truth of the Word of God. The Lord is your shepherd. You will lack nothing. He will cause you to lie down in green pastures. He's going to lead you along quiet waters. He is even now refreshing your soul. He will guide you along the right paths for his name's sake. Even though now you're walking through the darkest valley, don't be afraid of evil. He is with you. His rod and his staff, let them comfort you. He prepares a table before you in the presence of your enemies. He's anointing your head with oil. Your cup is overflowing. Surely, goodness and everlasting love will follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever. Amen.
Do you remember the day you got married? You had a dream for a beautiful life. And then the dream came crashing down. Anger and struggle and hatred and strife. Do you remember the dream that you had? That you would start a company with hundreds of friends to work beside you. And now you're down on your knees. Do you remember the dream that you had? Find yourself in a third world country somewhere, helping a village struck by poverty, showing them God's love and God's care. And now you sit in your house alone, and Now you're lying there all on your own, and you think the dream will never come to pass, and it's gone. Hell, it's gone. Do you remember the dream that you had long ago? When you were young, and you knew everything, and now the dream is so far away, and you wonder if there will ever be a chance to dream again. Oh, life's not so bad. You've got a rich house, or you've got a decent job, but it's not what you dreamed. It's not what you want. Or maybe it's bad and you're in a cell, or you're drunk on your bottom. This is the time to remember the God who is the giver of dreams has not abandoned you. The God who is the giver of dreams has not let you go. No matter how long it takes, God will bring your dreams to pass, my friend. For God, who is the giver of dreams, will not let you go.
Wat geweldig dat we iedere week een bemoediging mogen doorgeven. Zoals de bemoediging van Bobby, maar vooral ook uit de psalmen van David. Een heel bijzonder psalm 23. Ik zei het al, de meest gelezen psalm. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, misschien heb je een Bijbel op je nachtkastje liggen of ergens in je boekenkast staan en zeg, nou, jaren niet meer in gelezen. Zoek even de psalmen op, lees psalm 23 en er gebeurt wat. Volgende week spreekt Bobby over Ik Ben, ook een naam van Jezus. Ik ben er. Hij is er altijd. Vrienden van Hour of Power, ik vertel het al, we hebben de kaartjes waarop bemoedigende teksten staan. Een heel aantal vinden ze echt fantastisch mooi. En die zou je aan vrienden of anderen door kunnen geven die een bemoediging nodig hebben. Het zijn allemaal bemoedigende teksten uit de Bijbel. Ze zien er heel kleurig uit. Die sturen we gratis aan u en aan jou toe. Ze zitten zelfs in een heel mooi mapje. Vrienden van Hour of Power, nogmaals, kijk op info@hourofpower.nl. En hou contact met ons. Ik wens iedereen een hele goede, gezegende zondag toe. Met alles wat je gehoord hebt, is er maar één ding belangrijk. Vergeet die zin niet. De Heer is jouw herder.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.